Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen het tweede en het vierde vers van de 42e psalm. Des Heren uit het evangelie naar de beschrijving van Johannes, het 19e hoofdstuk, de versen 17 tot en met 30, Johannes 19, vers 17 tot en met 30, en na de schriftlezing zingen we het zevende vers van Psalm 22, zij rukken aan met opgesperde mond.
En hij, dragende zijn kruis, ging uit naar de plaats genaamd Hoofdschedelplaats, welke in het Hebreeuws genaamd wordt Golgotha. Alwaar zij hem kruisten, en met hem twee anderen, aan elke zijde één, en Jezus in het midden. En Pilatus schreef ook een opschrift, en zette dat op het kruis. En er was geschreven, Jezus de Nazarener, de koning der Joden. Dit opschrift dan lazen velen van de Joden, want de plaats waar Jezus gekruist werd, was nabij de stad. En het was geschreven in het Hebreeuws, in het Grieks en in het Latijn. De overpriester dan der Joden zeiden tot Pilatus, schrijf niet de koning der Joden, maar dat hij gezegd heeft, ik ben de koning der Joden. Pilatus antwoordde, wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven. De krijgsknechten dan, als zij Jezus gekruist hadden, namen zijn klederen en maakten vier delen, voor elke krijgsknecht een deel, en de rok. De rok nu was zonder naad, van bovenaf geëel geweven. Zij dan zeiden tot elkander, laat ons die niet scheuren, maar laat ons daarover loten, wiens die zijn zal. Opdat de schrift vervuld wordt, die zegt, zij hebben mijn klederen onder zich verdeeld, en over mijn kleding hebben zij het lot geworpen. Dit hebben dan de krijgsknechten gedaan. En bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder en zijn moederszuster Maria, de vrouw van Clopas, en Maria Magdalena. Jezus nu ziende zijn moeder en de discipel die haar lief had, daarbij staande, zeide tot zijn moeder, vrouw, zie uw zoon. Daarna zeide hij tot een discipel, zie uw moeder. En van die uren aan nam haar de discipel in zijn huis. Hierna Jezus wetende dat nu alles volbracht was, of dat de schrift zou vervuld worden, zeide, mij dorst. Daar stond dan een vat vol edeks. En ze vulden een spons met edik en omlegden ze met isop en brachten ze aan zijn mond. Toen Jezus dan de edik genomen had, zeide hij, het is volbracht. En het hoofd buigende gaf den geest.
Gods dat we met elkaar willen overdenken op deze goede vrijdagavond vinden we in het gelezen schriftgedeelte in het Johannes-evangelie hoofdstuk 19 en daarvan de versen 25 tot en met 27. Johannes 19, vers 25 tot en met 27, waar wij lezen: en bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder en zijn er moeders zuster, Maria de vrouw van Klopas en Maria Magdalena. Jezus nu ziende zijn moeder en de discipel die hij lief had daarbij staande, zeide tot zijn moeder: vrouw, zie uw zoon. Daarna zeide hij tot de discipel: zie uw moeder. En van die uren aan nam haar de discipel in zijn huis. Laten wij samen het aangezicht van de Heere zoeken in onze gebeden en dan willen wij vanzelfsprekend aan de Heere opdragen de rouwdragende families van der Heide en Nentjes. En we willen dankzegging doen voor het gezin Jongman Slenk 10, waar de Heere een baby deed geboren worden. Laten wij samen bidden. Heere, wat hebben wij reden om uw naam met dankzegging aan te roepen voor het voorrecht dat wij vandaag weer mogen gedenken dat de Heere Jezus alles volbracht heeft en dat er niets onvereffend gebleven is. Dat de schuld uws volks uit uw boek gedaan is en dat gij geen van hunne zonden meer aanziet. Dat is toch het evangelie van deze dag. Dat klinkt toch tot ons vanaf het kruis van de Heere Jezus Christus. Toen aan de lijdensweg van Christus in zoverre een eind kwam dat hij het mocht zeggen: het is volbracht en Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. O ja, toen werd hij daarna nog wel weggelegd, neergelegd in het graf. Maar hij was gestorven in het geloof dat zijn heilige van geen verderving zou weten. En dat ook in het graf zijn beenderen, zijn lichaam veilig zou zijn. En zo is hij gestorven, de zaligmaker van zijn kerk, in de volle overtuiging dat hij gedaan had wat hij moest doen. En dat het volle werk volbracht was. En dat er nu ook vrijheid, vrijspraak is voor ellendigen, voor doemwaardigen, voor doodschuldigen. En daarom kon hij het ook zeggen tegen die moordenaar: heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Heren, wij bidden van u, geef dat wij van de betekenis, van de inhoud en ook van de kracht van het evangelie van Goede Vrijdag iets mogen ondervinden. Ook dit evangelie is een kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft. Heere, schenk ons dan een waarachtig geloof. Ach, wij lopen gevaar om op allerlei wijzen toch het evangelie van de Goede Vrijdag of helemaal niet te verstaan of op een verkeerde wijze te verstaan. Het was toen op Golgotha ook druk. Er waren mensen genoeg. Maar er waren maar zo weinig mensen die het echt begrepen. En die het echt beleefden. En die het in hun zielen ondervonden dat daar de schuld werd uitgedelgd. Er moet ook plaats voor gemaakt worden, Heere. Van nature zijn we er blind voor. Het waren ook allemaal nog godsdienstige mensen op Golgotha. En ze waren allemaal nog ijverig ook. En ze wilden allemaal zo graag de grote dag van het paasfeest beleven. Daar waren hun harten mee vervuld en daar waren hun gedachten mee bezig. En daar hadden ze allerlei werk voor gedaan en alles voor in huis gehaald. Ze zouden paasfeest gaan vieren. Maar aan de vooravond van Pasen misten ze de gelegenheid om waarlijk vertroost te worden met het heil des Heren. En ze hadden genoeg aan hun godsdienst. En omdat ze daarmee vervuld waren, hadden ze geen oog voor de betekenis van de stervende heiland. O Heere, zo kan het dus ook, zo kan het ook, daar waar mensen vergaderd zijn, zo zou het ook vanavond kunnen zijn, Heere, dat wij wel naar de kerk gekomen zijn en dat we ons wel bezighouden met het evangelie van de Goede Vrijdag, maar dat we op welke manier dan ook toch niet iets verstaan en beleven van waar het nu werkelijk om gaat. Die moordenaar, die beleefde het en die had er de vruchten van. En die ondervond het in zijn ziel dat het evangelie een kracht Gods is tot zaligheid. En wat heeft het hem als hemelse muziek in de oren geklonken toen Christus zei: het is volbracht. Ook voor hem. En nu stond de deur voor hem open. Heren, mogen wij met zulke oren luisteren naar wat u tot ons te zeggen hebt. En wat vanaf het kruis van Golgotha ons tegenklinkt. Maak het dan zo in ons leven, Heere, dat onze harten heilbegerige harten mogen zijn. Als ze dat niet zijn, dan kunt u het maken. Het was bij die moordenaar ook niet zo toen hij op Golgotha aankwam. Maar u hebt het door een werk van uw alvermogen al zo bij hem gemaakt. Maak het ook bij ons zo, Heere. En als het door genade zo mag zijn dat wij met een begeerig hart mochten opgaan naar uw huis om te vernemen wat gij ons te zeggen hebt. En of dat kruis van Christus en dat lijden en sterven van Christus in ons leven dan ook vrucht zou mogen dragen. Heere, wilt gij dan de hoop van die u zoeken niet beschamen. Maar kom door de werking van uw geest over en daal af in ons midden. En maak dit uur op deze goede vrijdagavond tot een onvergetelijk uur, waarin wij ondervinden mogen: de Heere is in ons midden en hij wil nog zijn wonderen een gedachtenis maken. Heere, laat het inderdaad een onvergetelijk uur mogen zijn voor die en gene, ja voor velen in het midden der gemeente. En wil dan alles weren en wegnemen wat ons in de weg zou kunnen staan en wat ons hinderen zou. Er zijn zoveel dingen, Heren, die inderdaad door Satan gebruikt kunnen worden, waardoor wij verhinderd worden om waarlijk te luisteren. Dingen die Satan gebruiken kan om onze aandacht af te leiden en onze harten voor uw woord gesloten te houden. Er zijn dingen buiten ons, er zijn dingen in ons. Maar laat Satan geen gebruik kunnen maken van iets. Geef, Heere, door uw Heilige Geest dat onze aandacht bij uw woord mag zijn. En helemaal bij uw woord mag zijn. En dat we in de geest mogen vertoeven op de kruisheuvel. En dat wij stille toehoorders mogen zijn. Maar niet alleen hoorders van het woord. Dat we dan ook daders van het woord mogen worden. Heren, wij bidden u om uw zegen, ook voor hen die niet naar de kerk kunnen, voor zieken en voor alle die om welke wettige reden dan ook verhinderd zijn. We dragen vanavond ook aan u op, Heren, diegenen die geen wettige reden hebben en die toch niet komen. Heren, we bidden van u dat gij gedenken wilt aan de hele gemeente. En dat u met uw geest rijk en heerlijk wilt werken. We dragen bijzonder aan u op, Heren, die twee families in het midden der gemeente, die met de dood geconfronteerd werden. Broeder van der Heijden is er niet meer. Zijn stoffelijk overschot is deze middag al ter aarde besteld. En broeder Nijntjes moest in de vroege morgen van deze dag dit leven verlaten. En zijn begrafenis moet alsnog plaatsvinden. Twee families die in rouw gedompeld zijn. Heere, wij bidden van u dat u ze gedenken wilt. Familie van der Heijden. Onze broeder heeft een moeilijke weg gehad. Lichamelijk moeilijk de laatste tijd. Vanwege zijn lichamelijke gebreken en de ademnood waarin hij verschillende keren verkeerde. Heere, wij bidden van u dat gij zegenen wilt, het woord dat gesproken is, ook bij de begrafenis, dat u het nog zou willen heiligen aan de harten, dat u het nog zou willen heiligen en toepassen door de troost uit te geven, maar ook door de waarschuwingen en de aansporingen te laten doeltreffen. Heren, daar gaat het toch om, dat wij ook als nabestaanden verstaan mogen wat u door deze roepstemmen ook tot ons te zeggen hebt. En dan mag het een troost zijn als we degene die heen gingen mogen nastaren als mensen die gestorven zijn in hoop. Maar het zal voor ons persoonlijk toch ook een zaak moeten worden of zijn en steeds meer zijn. Mijn ziele, doorziet gij uw lot, zult gij ooit rechtvaardig verschijnen voor God. Dan krijgen wij de gekruisigde Christus nodig. En het bloed dat betere dingen spreekt dan Abel. Heere, geef dat in de familie van der Heijden. Geef dat ook bij de familie Nijntjes. Deze broeder mocht veel ouder worden. Meer dan 20 jaar langer hebt u hem levenstijd gegund. Maar toch ook voor hem kwam de laatste dag van zijn leven. En na nog een moeilijk en smartelijk ziekbed, waarbij hij beetje voor beetje werd afgebroken, werd uiteindelijk zijn leven afgesneden. Heren, er is hoop en verwachting dat hij door de dood heen de heerlijkheid mocht beërven. We bidden u dat gij ook de rouwdragende familie zegenen wilt, de lege plaats die hij achterlaat. Heren, wilt u die met uzelf vervullen? En wilt u ook aan de dag van maandag, als zijn stoffelijke restant aan het graf wordt toevertrouwd, erbij zijn, voornamelijk met uw woord, met het evangelie van het open graf van de verrezen heiland. Laat dat ook de troost mogen wezen. En laat dat voor ons nabestaanden ook de stimulans mogen zijn om het aardse leven niet bovenaan te stellen, maar te zoeken de dingen die boven zijn. Heren, we willen u zo bidden voor deze rouwdragenden en voor alle die droefheid en smart in hun leven moeten meedragen vanwege een verlies kortere tijd of langere tijd geleden. Als we herinnerd worden aan het sterven doordat er in onze naaste omgeving of in de gemeente weer iemand wordt weggenomen. Bijzonder als we dat meemaken rondom paasdagen, rondom feestdagen, dan kunnen de wonden die er al zo lange tijd zijn als het ware weer opengaan. Wilt u met uw vertroosting allen die rouw dragen sterken en helpen. Heren, wij bidden u ook dat gij gedenken wilt aan alle die het op een andere manier moeilijk hebben en die met zorgen door het leven gaan. We danken u ook, heren, voor een gezin in de gemeente waar gij ouder vreugde gegeven hebt. Laat dit pasgeboren kind in welstand en gezondheid mogen groot worden. Geef de ouders wijsheid, liefde, vooral ook genade om dit kind naar de eis van uw verbond op te voeden. Wees nu met ons, heren. En laat uw woord zijn werking mogen doen, zijn loop, zijn vrije loop mogen hebben. En hoor ons, getrouwe God, om de verdiensten van de Heere Jezus. Om een andere reden zou het ook niet kunnen. Het kan in ieder geval niet vanwege waardigheid aan onze kant. Heere, uw woord veroordeelt ons. Uw heilige wet beschuldigt ons. Maar ook het kruis van Christus legt ons onder het oordeel. Het evangelie zegt, vanwege dat lijden dat op Christus kwam, mens, gij zijt zondaar. En daarom is er reden om op deze dag onze zonden, onze grote zonden te bewenen, juist aan de voet van het kruis. Heere, geef dat we dat in oprechtheid mogen kennen en dat we zo ook vanuit de verlorenheid van ons leven de onzegbare waardij van die zaligmaker mogen zien. hoor ons uit genade. Amen. We zingen nu uit de 88ste psalm, het 10e en het 11e vers. Wij schikken ons vanavond in de geest om het kruis van de Heere Jezus. Om het sterfbed van de Heere Jezus. En als we dat zo een sterfbed van de Heiland mogen noemen, dan is het een ruw sterfbed. En het sterven van de Heiland wordt voorafgegaan door grote pijn en benauwdheid. Als ik zeg, laten we vanavond ons schikken rondom het kruis van de Heere Jezus, rondom zijn sterfbed, dan zeg ik dat omdat we inderdaad hier op aarde wel eens meer geroepen worden om bij een sterfbed te staan. Dat is in de gemeente deze week ook nog weer bewaarheid. Twee mensen zijn uit dit leven weggenomen naar een ziekbed. En om dat ziekbed hebben familieleden heen gestaan en bekenden. Om op die manier te proberen toch nog wat voor de stervende te doen. Vanwege de band der liefde willen we er dan bij zijn. Die band bindt. En we voelen dat. Misschien voelen we het pas echt als het sterven wordt. Het kan wezen, het gebeurt wel eens, dat we in ons leven zomaar wat aan elkaar voorbij geleefd hebben, ook in een gezin. En dat we dan op het sterfbed pas gaan voelen hoe sterk de band is. En zo zijn er dan inderdaad van die situaties in ons leven waarin dat ondervonden wordt, wat het is om los te moeten laten. En dan wil je voor degene die heen zal gaan nog wat doen. Nog een klein beetje verlichting geven, hem nog eens verleggen, kussens nog eens schudden, nog eens een klein beetje vocht geven of wat dan ook. En vooral ook luisteren naar wat die stervende misschien nog te zeggen heeft. Als hij nog wat zeggen kan. Het is goed om zo bij een sterfbed te staan. Het is leerzaam ook. En het is nuttig voor degene die daar in zijn uiterste ligt. Laat zij het maar merken. Dat er nog mensen zijn die om hem of haar geven. Wie staan er nu om het kruis, om het sterfbed van de Heer Jezus? Zijn discipelen? Nee, die zijn verdwenen. Die zijn gevlucht. En ze staan van verre, maar dichterbij komen ze niet. Wie zijn er dan bij dat sterfbed van de Heere Jezus? Wel geteld 5 mensen. 1 man en 4 vrouwen. De vrouwen zijn dus trouwer in dit geval dan de mannen. Terwijl deze vrouwen nooit iets gezegd hebben van Heere, ik zal u geenszins verlaten. Dat zei Petrus wel. En desgelijks zeiden ook al de anderen, de mannen. De vrouwen hadden zoiets nooit gezegd. En toch zijn die er wel, althans 4 van hen. Wie zijn het dan? De man die erbij is, is Johannes. Een van de discipelen. Een van de 2 zonen van Zebedeus, Johannes, die in het evangelie de bijnaam gekregen heeft, de nadere aanduiding, de discipel dien Jezus lief had. Hij was aanvankelijk ook weggevlucht, maar de Heere heeft hem kracht en genade gegeven om op zijn schreden terug te keren en hij is nu niet meer ver weg, hij is nu dichterbij gekomen. Hij is door de Heere zelf dichterbij getrokken. Als het aan Johannes gelegen had, had hij ook van verre gestaan. Hij was niet in zichzelf een moediger mens dan Petrus. Of een dapperder mens dan een van de anderen van de discipelenkring. Maar dat hij dichterbij gekomen is, dat is omdat de Heere zelf hem dichterbij gebracht heeft. Hij is getrokken. Tot het kruis, want de Heere Jezus heeft hem bijzonder wat te zeggen. En dan zijn er naast Johannes 4 vrouwen. Daar is in de eerste plaats de eigen moeder van de Heere Jezus, Maria. En bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder. En dan in de tweede plaats zijn er moeders zuster, waar Johannes de naam niet van noemt, maar we kennen haar wel, omdat ze ergens anders in het evangelie ook al voorkomt, en daar wordt haar naam wel genoemd, Salome, de moeder van Jacobus en Johannes. Zij is de tweede die daar staat. Dan is daar verder nog een Maria, een andere Maria dus, de vrouw van Clopas. Zij is ons verder niet bekend, maar men heeft aangenomen en niet zonder grond dat deze Clopas een broer van Jozef is geweest. En in de vierde plaats is daar Maria Magdalena, een derde Maria dus. Maria van Magdala, dat was dan geen familie van de Heere Jezus? Maar zij was die vrouw van wie we weten uit de Bijbel dat de Heere Jezus haar verlost heeft van haar bezetenheid. Zij was een tijd lang in haar leven bezeten door 7 boze geesten die haar leven terroriseerden en tyranniseerden, zodat zij een ellendig schepsel was. Maar de Heere heeft haar van die duivelse machten bevrijd. En daardoor is zij met hart en ziel aan de heiland verbonden geweest. Afgedacht van Maria Magdalena, zijn het dus eigenlijk allemaal familieleden. Maria, Jezus' moeder, en een tante van Jezus, Salome, en waarschijnlijk nog een andere tante, Maria, de vrouw van Clopas. en dan een neef, Johannes. Het is dus bijna helemaal een familieaangelegenheid. En zij zijn het die bij de stervende heiland waken. Die vrouwen ook, ze zijn daar getrokken. Zoals Johannes, zoals ik zo pas zei, er getrokken was. Want Jezus heeft met Johannes en met name ook met zijn moeder nog het een en ander te regelen. Het is voor Maria en voor die andere vrouwen en voor Johannes ook zwaar geweest om daar te zijn. Het is voor een stervende zwaar om stervende te zijn en om mee te maken dat het lichaam afgebroken wordt. En dat de aardse banden moeten worden losgemaakt. Het is voor de Heere Jezus zwaar geweest, onzegbaar zwaar. Aan dat kruis, door de pijn, door de benauwdheid en vooral toen al Gods golven en al Gods baren over hem heen gingen. Maar ik let een ogenblik met u op die mensen daarbij het kruis. Voor hen was het ook zwaar om het te moeten aanzien en er niets aan te kunnen doen. Om de smart te kunnen zien en machteloos te staan. Wat is dat geweest voor Maria? Om haar eigen zoon, aan wie ze op zo'n wonderlijke manier verbonden is geweest, om haar eigen zoon in dat bittere lijden te aanschouwen. Zij is de vrouw van smarten. Is altijd al geweest. Toen ze haar kind daar eerst geboren in de kribbe moest neerleggen. Toen ze hem mee moest nemen op hun vlucht naar Egypte. Omdat zijn leven toen al bedreigd werd. Toen ze meemaakte dat hij bespot en gehoond en gehaat werd. En wie kan zeggen, wie kan peilen wat er nu door haar ziel heen gaat. Simeon heeft het gezegd. Jezus was toen nog maar 40 dagen oud. Simeon heeft het gezegd. En ook een zwaard zal door uw eigen ziel gaan. Nou, dat heeft ze gevoeld. Vooral toen ze daar bij het kruis van Jezus stond. Een zwaard door haar eigen ziel. Want hij was dan toch, maar niet alleen haar heiland, hij was ook haar kind, haar eigen zoon. Zij had de eerste kussen op zijn gelaat gedrukt. En nu ziet ze zijn wonden. En het bloed dat komt uit de wonden. Nu maakt ze het mee dat zijn lichaam gespijkerd is aan het vloekhout. En dat de mensen daar spottend en hoofdschuddend voorbij gaan en lasteren en zeggen, ha, die de tempel Gods afbreekt, behoud u zelf, kom af van het kruis en we zullen u geloven. En ze kan er niets aan doen. In haar hart smeekt ze die mensen om toch haar zoon ongemoeid te laten en hem niet meer te doen lijden dan hij al te lijden heeft, maar ze weet zodra ze wat zegt, dan zullen ze hun spot nog vermenigvuldigen. En vooral, vergeet u het niet, ze is een Joodse vrouw. Ze kent haar Joodse wet, Gods wet aan het volk van Israël gegeven. En ze weet dat en dat heeft haar smarten nog onzegbaar vermenigvuldigd. Ze weet dat er staat in Gods heilige wet, vervloekt is een iegelijk die aan het hout hangt. Er is geen hoop voor een gekruisigde. Wie heeft er ooit geleden als deze moeder, afgedacht nog van Jezus zelf? Wat een verschil tussen dit moment en dat moment waarop ze bezoek kreeg van de engel Gabriël die tot haar zei, wees gegroet gij begenadigde onder de vrouwen, de Heere is met u. Toen hij haar kwam vertellen dat zij de moeder van de beloofde Messias zou worden. Hij zal
groot zijn, zei Gabriel. En nu? Nu hangt hij aan het vloekhout. Wat een verschil in haar zielsbeleving tussen nu en toen, toen ze haar lofzang maakte in het huis van Elisabeth en Zacharias. Mijn ziel maakt grote heren en mijn geest verheugt zich in God, mijn zaligmaker. En nu weet ze niet waar ze het zoeken moet. Ik heb mijn tranen onder het klagen tot mijn spijzen, dag en nacht. Wat een verschil tussen dit moment en dat andere ogenblik toen de herders kwamen, toen ze de engel gehoord hadden en de engelenliederen gehoord hadden, en toen ze kwamen om dat kind te zien en te aanbidden, en toen ze het alom bekend maakten, en toen de wijzen uit het oosten kwamen en hun schatten openden, toen ze dat kind gevonden hadden. Dat ogenblik, wel nu, het ogenblik van nu, nu ze daar spotten en schimpen op Golgotha. En zo staat Maria daar en zo staan die andere vrouwen daar ook en zo staat Johannes daar. Machteloos. Al zouden ze het gewild hebben, ze konden ook niets doen. Het zou hen niet toegestaan zijn om Jezus enige lafenis te geven. Het zou hen niet toegestaan zijn om iets te doen om zijn lijden te verlichten. Maar ze zijn er. En dat kan om enige lafenis te geven. Het zou hen niet toegestaan zijn om iets te doen om zijn lijden te verlichten. Maar ze zijn er. En dat kan op zichzelf, ook al zijn ze machteloos. Maar dat kan op zichzelf voor degene die sterven gaat, toch al een stukje vertroosting zijn. Er zijn er toch nog die aan me denken. Nee, Maria kon de hand van haar zoon niet vasthouden. Zoals we dat bij het sterfbed van onze geliefden mogelijk nog wel doen kunnen. Maria kan niet haar hand nog eens even op het hoofd van haar zoon leggen. Zoals wij dat misschien bij het sterfbed van onze geliefde nog wel kunnen. Ze kan er alleen maar staan. En wat gaat de Heer Jezus dan doen? Gemeente, kort samengevat. De Heer Jezus gaat ze wegsturen. Hij gaat zich helemaal isoleren. En hoe doet hij dat dan? Wel, hij is zich bewust geweest dat ze daar waren. Hij heeft ze er zelf gebracht. Door zijn trekkende kracht heeft hij ze naar zijn kruis getrokken. Want hij heeft wat met hen te regelen, met name met zijn moeder en met zijn neef. Want u moet het nooit vergeten, al is de Heer Jezus in bang en bitter lijden, in zijn geest is hij nooit uitsluitend met zichzelf bezig geweest. Al had hij er menselijk gesproken alle reden toe om nu alleen aan zichzelf te denken, nu alleen aan zijn eigen lijden en aan zijn eigen smarten te denken, hij heeft toch nooit die zonde begaan dat hij op zichzelf gericht geweest is. Hij is altijd de barmhartige hoge priester geweest. Ook toen hij zelf zo bitter lijden moest. Toen was zijn geest, toen waren zijn gedachten toch nog bij anderen. En hier heel concreet, toen waren zijn gedachten bij zijn moeder. En wat denkt hij dan aan van zijn moeder? Gemeente, dan denkt de Heere Jezus aan zijn moeder in het licht van het vijfde gebod. Eert uw vader en uw moeder. Dat doet de Heere Jezus zelfs voor de poorten van de dood. Dan nog. Hij heeft het altijd gedaan. Als jongen van 12 jaar, toen hij met zijn ouders terugging naar Nazareth,
Lucas 2, het slot, vertelt het ons. En hij was hun onderdanig. Het was nooit anders. Altijd volledig gehoorzaam aan dat gebod. Eert uw vader en uw moeder. Nooit ongehoorzaam, nooit onwillig. Altijd gedaan de wil van zijn God en Vader in de hemel, ook in dat opzicht. Maar u zegt, hij is nu geen kind meer. Hij heeft zijn ouders, hij heeft zijn moeder toch niet meer gehoorzaam te zijn. Dat niet meer. Er komt een tijd dat het gebod, het vijfde gebod, niet meer zo toegepast kan worden in ons leven, dat wij gehoorzaamheid verschuldigd zijn en blijven aan onze ouders. Maar er komt nooit een moment in een mensenleven waarop hij zijn ouders niet meer zou hoeven te eren. Dat gebod blijft, al zouden we zelf 70 jaar zijn. Zolang we onze ouders nog hebben, geldt het gebod. Dat is maar niet alleen een gebod voor kinderen tot zeg maar 12 of 16 of 24 jaar. Maar dat is een gebod voor mensen, zolang ze hun ouders hebben. En als ze hun ouders niet meer hebben, hebben ze de gedachtenis aan hun ouders nog. En dan blijft het gelden. Eer uw vader en uw moeder. En onder dat gebod stond de Heer Jezus ook op het moment waarop hij aan het kruis hing. En aan dat gebod is hij gehoorzaam gebleven. Waarschijnlijk was Jozef gestorven. We horen van Jozef in de evangelie al heel spoedig niets meer. En dat zou er best eens op kunnen wijzen dat Jozef vrij jong, op jonge leeftijd al gestorven is. Als dat zo is, en de veronderstelling is zeker niet ongegrond, dan ging de verplichting om voor de moeder te zorgen over op de oudste zoon. En Jezus was de oudste zoon. En hij heeft voor zijn moeder gezorgd. Tot op de dag van heden. De dag van zijn sterven. En nu kan hij het niet langer meer doen. Wie moet nu de taak overnemen? U zegt de volgende zoon. Ja, dat zou inderdaad te verwachten zijn. De volgende zoon. Want Maria heeft meer kinderen gehad. Maar zijn broeders geloofden niet in hem. Moet hij de zorg voor Maria toevertrouwen aan een van zijn ongelovige broers? Hoe zou dat kunnen? En vandaar dat de Heer Jezus andere voorzieningen gaat treffen. Maria moet verzorgd worden. Maria moet een verzorger hebben. Maar van de vier broers die Jezus gehad heeft, halfbroers dan, is er niet één die ervoor in aanmerking komt. En Jezus sluit hen buiten. Wat gaat hij dan doen? Dan gaat hij de taak die hij tot nog toe heeft vervuld overdragen aan zijn neef, aan de discipel dien hij lief heeft. En daarom zegt hij tegen Maria, hij heeft ze zelf naar het kruis getrokken. Vrouw, zie uw zoon. Dan weet Maria wie er bedoeld wordt, want de enige die daarvoor in aanmerking komt, dat is Johannes. Dat is toch de enige die erbij staat. Want Jezus heeft hem ook naar dat kruis getrokken. En als hij Maria gewezen heeft op Johannes, en als hij haar aan hem verbonden en hem aan haar verbonden heeft, en haar met dat enkele woord heeft laten weten, ik kan niet meer voor u zorgen op deze mijn sterfdag. Maar hij zal voor u zorgen. Dan zegt hij het tegen Johannes, zie uw moeder. Dan haalt hij Johannes als het ware onder het gezag en onder de liefderijke zorg van zijn eigen moeder Salome vandaan. En hij plaatst hem op de weg, op het pad van Maria met de opdracht, Johannes, neem mijn taak over. Zorg voor mijn moeder, nu ze geen man en nu ze geen oudste zoon meer heeft.
En nu haar andere kinderen hetzelfde geloof niet deelachtig zijn en zo nooit voor haar, zeker in geestelijk opzicht, niet zouden kunnen zorgen.
En zo heeft de Heer Jezus de laatste maatregelen genomen in de familiekring. Zijn moeder geëerd. Het vijfde gebod ook. Op de laatste dag van zijn leven, in de laatste uren van zijn leven gehoorzaam. Tegelijkertijd, al vereert hij zijn moeder en al geeft hij haar het respect dat hij als zoon tegenover zijn moeder verschuldigd is. Tegelijkertijd heeft hij Maria geleerd dat zij een stap achteruit. Begenadigde onder de vrouwen, ja zeker. En er is geen één met haar te vergelijken. De gezegende onder de vrouw. Maar laat zij nu niet denken dat zij daardoor in de hemel komt. Laat zij nu niet denken dat ze daardoor zalig kan worden. En dat laat de Heer Jezus haar gevoelen door haar aan te spreken. Niet met moeder. Maar met vrouw. Hij erkent haar als zijn moeder en zodanig eert hij haar, maar hij spreekt haar niet met die titel aan, want ze zou, en arglistig is het hart, ook Maria's hart, ze zou zich kunnen gaan verheffen. En ze zou kunnen gaan denken dat ze vanwege zij haar moederpositie de zaligheid zou verwerven kunnen. Maar Jezus laat haar voelen dat als het om zalig worden gaat, zij niet meer is dan een mens. Een mens. En de bloedbanden die haar met Jezus verbinden, zijn geen privilege dat de hemelpoort kan ontsluiten. Ze is niet meer dan vrouw. Mens. Zondares. En niet omdat ze Christus gebaard heeft, zal ze zalig worden. Maar alleen als zij in Christus gelooft, zal ze zalig worden. En dat zal best een extra moeilijke les voor Maria geweest zijn. Ze is wel eens meer gewezen op haar plaats op de bruiloft in Cana. Ze moest wel eens meer terug. Want de mens, ook Maria, kan alleen maar zalig worden, gemeente, via het arme zondaarsgeloof. Nou, nu, zo heeft de Heer Jezus dan Johannes en Maria, Maria en Johannes aan elkaar verbonden en ze aan elkaar gegeven met de bedoeling dat Johannes nu voor Maria zou zorgen en dat Maria niet onverzorgd achter zou blijven. Maar ik zei zo pas, wat is eigenlijk de bedoeling van de Heer Jezus? Dit ook, ja zeker, voor zijn moeder zorgen, Gods gebod vervullen, maar tegelijkertijd ook zijn lijden zuiver houden. Want ziet u, hij heeft ze niet naar het kruis toegetrokken om zelf daardoor getroost te worden. Hij heeft ze niet naar zijn kruis toegehaald om door hun aanwezigheid en door hun meeleven en door hun vriendelijke woord misschien of door hun tranen iets van sympathie te ontvangen, van meeleiden en meeleven. Hij heeft ze naar het kruis getrokken om zich van deze laatste taak te kwijten. En toen, het staat er, en van die uren aan nam haar de discipel in zijn huis. Johannes heeft het begrepen en Maria heeft het begrepen. Wat is er gebeurd? Ze hebben die woorden van Jezus gehoord en zijn ze toen blijven staan om het op het eind van de dag toen maar te gaan doen. Nee, er staat niet en vanaf die dag. Maar vanaf dat moment, toen Jezus die woorden gesproken heeft, Johannes begreep het en Maria begreep het, daarin lag een opdracht besloten dat ze nu weg moesten gaan. Weg moesten gaan. Waarom? Gemeente, omdat het sterven van de Heere Jezus geen familieaangelegenheid is. Als hij gaat sterven, dan sterft hij niet als de zoon van Maria of als de neef van Johannes. Maar als hij gaat sterven, dan sterft hij als de borg van zijn volk.
En dat moet hij alleen doen. Nee, dan is het hem niet gegund om de vertroostende aanwezigheid van familieleden erbij te hebben. Dat zelfs niet. Dan moet hij daar vrijwillig afstand van doen. Daarom zendt hij ze weg. En zo is het lijden van de Heere Jezus op dat moment nog meer verzwaard. Nu had hij er een paar bij zich, een ogenblik. Ze waren gevlucht, ze stonden van verre. Hij had niets aan hen en nu heeft hij ze door zijn trekkende liefde nabij gebracht. En nu heeft hij een ogenblik hen moed gegeven om de vijandschap en de spot van de vijanden te trotseren en toch aan de voet van het kruis plaats te nemen. Maar als Jezus zijn taak heeft verricht, stuurt hij ze weg. Want hij wil zijn lijden en hij wil zijn sterven zuiver houden. Niemand kan hem toch helpen. Hij moet de pers toch alleen treden. Niemand kan hem toch een steuntje geven. Niemand kan zijn lijden toch verlichten. Hij moet de beker toch alleen drinken. Hij moet het ganse recht van God toch alleen genoegdoening schenken. En daarom moet hij alleen achterblijven. Dat is opnieuw verzwaring van zijn lijden. Vergeet u dat niet. Ach, naar zijn menselijke natuur heeft de Heere Jezus naar steun gezocht. Dat horen we toch in de woorden die hij spreekt in Gethsemane. Als hij van het gebed teruggekomen is bij zijn discipelen en als hij een slapende vindt. Kunt ge dan niet 1 uur met mij waken? Naar zijn menselijke natuur zoekt hij naar mensen die met hem waken, die met hem meestrijden en meelijden kunnen. Maar naar de opdracht die hij gekregen heeft, moet hij van alle meeleven en meelijden afstand doen. Want het zou het lijden onzuiver maken. Hij zou niet gans en al alleen de schuld van zijn volk vereffend hebben. En het luistert heel nauw, gemeente. Waarom? Omdat het recht van God op een eerlijke manier hersteld moet worden. En degene die daar met argus ogen op let, dat is de vorst der duisternis. En daarom moest de Heere Jezus, Maria en die twee tantes en zijn neef en Maria Magdalena wegzenden. En als ze er dan toch bij zijn, ja dan niet dichtbij, maar op een afstand. Want Jezus wil zich volkomen buigen onder het ganse recht van God. En als hij afstand moet doen van familieleden, afstand moet doen van geliefden, moet hij straks ook afstand doen van de gemeenschap met zijn hemelse Vader zelfs. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Dan uw gemeente, zo is de geschiedenis van onze tekst rondom dit derde kruiswoord. Wat leert ons dat? Een aantal dingen. In de eerste plaats dat op deze manier ook in dat derde kruiswoord weer eens uitkomt dat de Heer Jezus een volkomen zaligmaker is. Ik heb u dat al aangeduid. Het blijkt op twee manieren. Dat de Heer Jezus een volkomen zaligmaker is, zoals dat hier uit dit tekstgedeelte blijkt, dat is in de eerste plaats af te lezen uit het feit dat hij consequent gehoorzaam is aan Gods geboden. Hij zoekt voor zichzelf geen enkele verontschuldiging om nu eens een keer niet gehoorzaam te zijn. Zoals ik al zei, zijn hele leven lang heeft hij geleefd met Gods wet in zijn ingewand. Ik draag uw heilige wet, die gij de sterveling zet in het binnenste ingewand. We noemen dat zijn dadelijke gehoorzaamheid, nietwaar? Dat hij van dag tot dag en van uur tot uur en van ogenblik tot ogenblik altijd en volkomen gedaan heeft wat God in zijn heilige geboden heeft voorgeschreven. Ook ten aanzien van het vijfde gebod. Hij was hun onderdanig. Tot aan het kruis toe heeft hij geleefd met eerst uw vader die er dan niet meer was. En uw moeder. Daarom, vrouw, zie uw zoon. Zelfs toen, zelfs op zijn sterven, gehoorzaam, volkomen gehoorzaam. Daar ligt deze les in. Gemeente, dat is een les voor jonge mensen, dat is een les voor ouderen, dat is een les voor ieder die ouders heeft. Dat is ook een les voor ons als we onze ouders niet meer hebben. Om dan toch de nagedachtenis van die ouders te eren. Hebben ze dan geen gebreken? Dat zal best. Die heeft Maria ook wel gehad. Het feit dat ze zich met Jezus' werk wilde bemoeien op de bruiloft in Cana is al een bewijs dat ze gebreken had. En voor de rest was het weliswaar een gezegende, weliswaar een begenadigde vrouw, maar een vrouw met gebreken. En niemand heeft dat zo gevoeld als Jezus. Want hij was volmaakt. Toch, tot het einde toe, eert uw vader en uw moeder. Dat is een woord dat bijzondere scherpte krijgt in een tijd van euthanasie. Een woord dat bijzondere ernst krijgt in een tijd waarin de oude mensen maar een beetje aan de kant van het leven worden neergezet. En daar moeten we niet al te veel last meer van hebben. Dat is zo tegen de geest van de Heer Jezus, tegen de geest van Gods heilige bod in. Eert uw vader en uw moeder, daar kom je nooit vanaf. En het zal de vreugde van Gods kinderen zijn om ook naar dit gebod te leven. En al zo de voetstappen van Christus te drukken. De Heer Jezus heeft, zei ik al, door zijn consequente gehoorzaamheid aan de hele wet van God bewezen dat hij een volkomen zaligmaker was. Niet alleen door zijn dadelijke gehoorzaamheid, maar ook door zijn lijdelijke gehoorzaamheid. En ik wees u dat ook al aan. Want hij heeft afstand gedaan van alles en van iedereen. Als het op zijn borgwerk aankomt, dan kan hij zijn moeder niet gebruiken. En dan kan hij de discipel, die hij op een bijzondere manier lief heeft, ook niet gebruiken. En dan geeft hij Johannes en Maria opdracht. Ga nu maar heen. En laat mij hier alleen. Volkomen gehoorzaam enerzijds aan de geboden van de Heere door te doen wat God vraagt. En aan de andere kant ook volmaakt gewillig om te lijden, om te dragen wat God hem als een rechtvaardig rechter oplegt. De ganse straf, het ganse oordeel. Ook het oordeel van de eenzaamheid. Want dat is een stuk van het oordeel gemeend. Wat dacht u dat de hel anders is dan volslagen eenzaamheid? Van God verlaten en alle mensen je vijanden. En dat lijden in de bitterste en complete eenzaamheid heeft de Heere Jezus aanvaard. Omdat hij volkomen aan het recht van God zou willen voldoen. En al dat oordeel dat een toenmens schuldig een vloekwaardig volk verdiend heeft. Al dat oordeel heeft hij voor zichzelf genomen. Zo heeft hij de pers alleen getreden. En dat is op Goede Vrijdag zichtbaar geworden. Ja, dat is meer zichtbaar de ganse tijd van zijn leven. Maar als het bijzonder duidelijk wordt, dan is dat aan het kruis. Waar de Heere Jezus in de bitterste nood en in het bangste lijden geweest is. En waar hij dan niet probeert toch nog zichzelf aan een strohalm vast te grijpen. Maar waarin hij vrijwillig aanvaardt alles wat zijn vader over hem brengt. En alles wat
naar het recht van God door hem moet worden volbracht. Een volkomen zaligmaker, die het niet op de makkelijkste manier gedaan heeft, maar die het zo gedaan heeft dat zijn vader er niets aan tekort komt. En dat de duivel niets verwijten kan. Maar dat er nu voor dat volk van Christus een zaligheid is. Die hen ook niet meer ontgaan kan. Maar hoe krijg je daar deel aan? En dat is het tweede. We kijken nog even naar Maria. Zij wordt door de Heer Jezus geëerd. Maar ze wordt door de Heer Jezus tegelijk eraan herinnerd. Dat zij ook geen bijdrage levert in het zaligmakerswerk. Vrouw. Zie uw zoon Maria. U kunt niet zalig worden omdat de Heer Jezus uw zoon is. U kunt alleen zalig worden als de Heer Jezus uw zaligmaker is. En in dat opzicht staat Maria precies gelijk met alle andere kinderen van Adam. Want dat is zij in de eerste plaats, nietwaar? Dochter van Adam. In zonde geboren. In ongerechtigheid ontvangen. En van haar geldt ook wat van haar vader David gold. En wat haar vader David een keer beleefd. Mijn zonde maakt mij het voorwerp van uw toren reeds van het uur van mijn ontvangenis af. En hoe zal Maria zalig worden? Alleen als zij, mag ik het zo noemen, het arme zondaarsgeloof beoefent. En Maria kan niet op een andere manier zalig worden als die man die daar naast de Heer Jezus hangt. En die zijn ganse leven verzondigd heeft. En die bijna naar de hel gegaan zou zijn op deze dag. Maria kan niet zalig worden op een andere manier als welke andere zondaar ook. En wat is dat voor een weg waarlangs een mens behouden wordt? Dat is de enige weg die het woord van God kent. Dat is de weg van het als een arme boeteling aan de voet van het kruis knielen. Heere Jezus, wees mij genadig. Dat is de enige weg die het woord van God kent om als een ellendige, als een boetvaardige, als een schuldige onszelf aan deze borg en zaligmaker voorstellen en ons bij hem presenteren met de bede: Heere, denk aan mij als je in uw koninkrijk zult gekomen zijn. De enige weg, ook vandaag. Want nu komt het evangelie van de Goede Vrijdag tot ons, het evangelie van de volkomen zaligmaker die de pers alleen getreden heeft en die het allemaal gedaan heeft en die niets onverheffend gelaten heeft. Gemeente, dat evangelie komt in al zijn ruimte tot ons. Dat kruis van Christus, dat spreekt van het lijden en van het sterven en van de vloek en van het oordeel van God. Maar ook van de gerechtigheid die aangebracht is en de voldoening die gegeven is van het is volbracht dat de borg gesproken heeft voordat hij het leven verliet. Je hebt er alleen baat bij. Als je als een in zichzelf verloren mensenkind die borg en zaligmaker nodig ging krijgen. Oh, we kunnen aan dat kruis ook voorbij lopen. We kunnen er goddeloos aan voorbij lopen en we kunnen er vroom aan voorbij lopen. Maar we zullen erbij moeten knielen. En we zullen er wat van kennen, gemeente. Zal het ons werkelijk tot zegen en tot zaligheid zijn? We zullen er dan wat van kennen. Wat die moordenaar kende, hij toch. Wij toch rechtvaardig, wij ontvangen straf. Waardig hetgeen we verdiend hebben. En wat die hoofdman kende. Waarlijk, deze mens was Gods zoon. En wat de Heer al zijn volk toch leert. Op Golgotha leren we toch ook onze zonden bewenen als het goed is. Dan zien we toch iets. Want waarom moest dat nou zo diep? En waarom moest dat nou zo zwaar? En waarom mocht de Heer Jezus zelfs zijn moeder nog niet bij zijn kruis hebben? En waarom mocht hij de steun van een geliefde discipel niet hebben? Waarom moest hij dat alles missen en van dat alles vrijwillig afstand doen? Waarom was het zo zwaar? Waarom was het zo bitter? Waarom was het zo bang? Toch omdat die zonde zo bitter, zo vreselijk, zo verschrikkelijk is.
Omdat de Heere zich vanwege die zonde toch zo tegen ons vertoornen moet. Omdat het recht van God toch niet anders kan doen dan voldoening eisen. Daarom zeg ik, als het goed is, dan leren we op Golgotha onze zonden bewegen. En langs die weg, van het aan arm en leeg en uitgeschud zondaar worden. Langs die weg van het een verloren mens worden. Langs die weg wordt het oog geopend voor de beminnenswaardigheid en de genoegzaamheid en de zaligheid van de gekruisigde. Gaan we hem zien, niet zoals de dochters van Jeruzalem hem gezien hebben en over hem geweend hebben, omdat ze zo medelijden met hem hadden. Niet zoals Maria gevaar liep hem te zien als haar zoon, of zoals Johannes gevaar liep hem te zien als een neef of een familielid. Maar dan gaan we hem zien als de borg, de plaats bekleden, de borg en zaligmaker van zijn schuldig volk. Zo zullen we hem moeten leren kennen. Dat is de weg om de deel aan te ontvangen. En als we er zo deel aan ontvangen, gemeente, dan gaan we behoren bij die familie, bij dat huisgezin dat Christus in de eenzaamheid aan het kruis, aan het stichten is. Maar dat zagen we toch. Hij bindt ze aan elkaar. Wonderlijk, hè? Maria. En niet haar eigen zoon Jacobus. Niet haar eigen kind Simon. Niet die andere jongen die ze zelf ter wereld gebracht heeft, Jozef. Maar een zoon van haar zuster. Een tante zegt. Waarom? Omdat nu gaat gelden dat ze bij elkaar horen die een even dierbaar geloof ontvangen hebben. Dat wordt nu de nieuwe gemeenschap. Zo bindt de Heere ze aan elkaar. Degene die in hem hun heil, hun hoogst geluk leerden aanschouwen. Degene die elkaar in Christus mochten ontmoeten. En dat wordt het nieuwe gezin. Dat wordt de nieuwe familie van ware gelovigen. Die al hun zaligheid van Jezus Christus verwachten. Die gewassen zijn door zijn bloed. En gereinigd en geheiligd en vernieuwd worden door zijn geest. Wat een wijsheid zit daarin. Neem nou alleen eens dit ene aspect. Maria, ze heeft als geen ander geweten hoe echt de Heere Jezus mens was. Dat heeft ze toch meegemaakt. Ze heeft hem onder haar hart gedragen. Ze heeft hem zelf ter wereld gebracht. Ze heeft al die dingen meegemaakt van hem als echt kind. Ze heeft hem leren praten. Ze heeft hem leren lopen. Ze heeft hem zien opgroeien. Ze heeft al die dingen meegemaakt van zijn kindse jaren, van zijn puberteitsjaren. Als er ooit iemand geweten heeft dat Jezus Christus echt mens was. Dat de Zoon van God zijn broederen in alles gelijk geworden is. Waarachtig mens geworden is. Dan was het Maria. En als er één in de discipelenkring geweest is die er oog voor gehad heeft dat de Heere Jezus waarachtig de Zoon van God is geweest, dan is dat Johannes geweest. Het woord is vlees geworden. Dit was het woord. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. De heerlijkheid als van de enig geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Als er een onder de discipelen inzicht gehad heeft in de Godheid van Christus, dan is het Johannes geweest. En wat doet de Heere Jezus? Hij bindt Johannes en Maria aan elkaar. En ze konden elkaar tot een hand en een voet zijn. Maria kon Johannes vertellen van de waarachtige mensheid van Jezus. En Johannes kon Maria vertellen van de waarachtige Godheid van Jezus. En zo konden ze elkaars geloof sterken. Zo konden ze elkaar inderdaad steunen en tot een hulp en tot een bijstand zijn. En met die bedoeling bindt de Heere zijn ganse volk bij elkaar. De een met zussengaven, de ander met zoongaven en weer een derde met een andere toerusting hem door de Heere geschonken. Opdat ze elkaar zouden dienen, opdat ze elkaar zouden helpen, opdat ze elkaar zouden opbouwen in het allerheiligst geloof. In die nieuwe gemeenschap waar allen toe behoren die dat arme zondaars geloof leerden beoefenen. En die de Heere Jezus Christus leerden nodig krijgen. Als die enige weg, die enige middelaar, die enige borg en zalig maken. Hoort u bij dat nieuwe huisgezin Gods? Wie is mijn vader, wie is mijn moeder, wie is mijn zuster, wie zijn mijn broeders, zegt de Heere Jezus. Degene die de wil mijns vaders doet. Degene die zo naar het beeld van Christus vernieuwd worden, want hij deed de wil zijns vaders. Denk maar aan weer aan dat vijfde gebod, eert uw vader en uw moeder en aan al de geboden Gods. En naar dat beeld van Christus vernieuwd worden. Dat is het kenmerk van dat nieuwe huisgezin, waartoe allen behoren die God vreest. Ik zei dat al, alle ware christgelovigen, alle die als een ellendige aan de voet van het kruis knielden en die leerden kennen, die dat verlangen, dat hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, bede Heere, wees gij mijn borg. En alle die met ogen des geloofs op hem mochten zien, die tot hem mochten uitgaan, gewassen door zijn bloed, ook vernieuwd door zijn geest. Om zo naar zijn beeld gelijkvormig gemaakt te worden. En de wil van zijn vader te doen. Gemeente, dat is het evangelie voor vanavond. Christus Jezus heeft het verworven, alles. Voor in zichzelf verloren. En die in zichzelf verloren is. En die als een verlorene in zichzelf zich tot hem om troost begeeft. Die mag het ondervinden, milde handen, vriendelijke ogen zijn bij hem van eeuwigheid. Die mag het ondervinden dat God in Christus hen genadig is. En dat hij ze aan elkaar geeft, allen die een waarachtig, dierbaar, even dierbaar geloof ontvangen hebben. Zo te beleven, ook op de Goede Vrijdag, dankzij Christus liefderijke zorg voor zijn kerk. Ik ben een vriend. Ik ben een metgezel van allen die uw naam ootmoedig vrezen. Amen. Psalm 119, het 32e vers.
ootmoedig zeggen we u dank, Heere, dat u de ganse prijs alleen betaald hebt. En dat u zelfs toen er mensen bij uw kruis stonden, vrijwillig afstand van hun aanwezigheid gedaan hebt. Omdat u de pers alleen wilde treden. En omdat u het verlossingswerk helemaal alleen wilde doen. Zo moest het ook, maar zo is het ook gebeurd. U hebt het ook in het lijden allemaal zuiver gehouden. En u kan de duivel er niets op afdingen. Niets. U hebt en door uw dadelijke en door uw lijdelijke gehoorzaamheid alles echt volbracht, Heer Jezus. En u bent u een volkomen zaligmaker. En nu is er ruimte bij u. Nu mag een mens ook aangewezen worden op u. Nu mag hij aangespoord worden. Zoek het maar bij hem. Heren, we bidden van u dat u dat geven wilt, dat er in het midden der gemeente velen mogen zijn die met dat arme zondaars geloof tot u vluchten en bij u schuilen. Die geen gerechtigheid in zichzelf vinden, die alles bij zichzelf leren afkeuren, die niet zalig denken te worden omdat ze een leven lang kerkganger geweest zijn, of omdat ze in het ambt gestaan hebben, of omdat ze wel eens wat gedaan hebben in uw koninkrijk. Maria kon zelf niet zalig worden, al was ze uw moeder en al had ze u in haar armen gedragen en liefderijk verzorgd en alles aan u gedaan, Heere Jezus, wat een moeder aan een kind doet. Dat kon haar niet zalig maken. Als dat een mens niet zalig kan maken, dan kan niets het, behalve uw gerechtigheid, behalve uw bloed, behalve uw offer. Heere Jezus, wij bidden u, wilt gij ons dan leren van alles van ons af te zien en als een arm en ellendig mensenkind tot u op te zien, om zo te ervaren dat gij zulken in uw hemels huisgezin wilt opnemen. Heere, we bidden u, achtervolg uw woord met uw zegen. Zegen het. Gebruik het voor ons onderwijs. Gebruik het tot onze bekering. Gebruik het om het geloof te werken of te versterken. En zegen ons ook verder als wij nu op het paasfeest aanleven. Geef ons een goede voorbereiding en wilt u in genade op ons neerzien. Heere, wilt u ook de dienst van morgenmiddag, die hier een andere taal gehouden zal worden, zegen. En geef dat er mensen onder het gehoor mogen komen, onder het woord van u mogen komen, die in den vreemde leven en die het misschien op deze manier dan te horen kunnen krijgen, wat het betekent dat de Heere Jezus Christus de zaligmaker van zondaren is. En wilt gij zo uw rijke gunst over uw eigen woord gebieden, tot heil, tot zaligheid, om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 133, het eerste vers.
Thank you.
Gaat ons heen in vrede. Draagt met uw Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus. De liefde van God. En de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u allen. Amen.